Hier laten we ons letterlijk en figuurlijk de mond niet snoeren. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Sinds ik de Jensen Show doe en geen talkshows, is het een soort van bevrijding omdat ik geen gasten hoeft te regelen meer voor de shows. Want een van de meest verschrikkelijke dingen aan talkshows is, en ik heb ooit een keer met de grote Jay Leno gesproken, en die zei ook, mensen denken omdat ik de Tonight Show presenteer, de nummer 1 talkshow in de wereld, dat het makkelijk voor ons is om gasten te regelen. En dat is het niet. De goede gasten die komen maar 1 keer per jaar langs, en dan de meeste dagen moet je echt zoeken naar leuke gasten en dat soort dingen. En dat ken ik ook. Ik vond het mooi om van Jay Leno te horen, want ik dacht, dat is ook het probleem wat ik heb. Als ik in Nederland een talk zou doen. Dat is gewoon een wereldwijd ding. Dus een van de mooie dingen aan de Jensen Show, dat ik geen gasten meer doe. En als ik gasten heb, en dat is zeer zeldzaam, dan nodig ik alleen gasten uit die ik belangrijk vind om te spreken. Die ik waardeer. Die waar ik in geïnteresseerd ben. En anders niet. Anders niet. Dus het is zeer zeldzaam dat wij een gast hebben hier in de Jensen Show. Maar vandaag hebben we er een. En dat is belangrijk om op dit moment eens even gewoon een relaxed gesprek te voeren met deze man. En het is geen interview. Ik doe ook nooit meer interviews. Wat is interview? Ik ben de Gestapo niet. Wat is dit? Ik doe gesprekken. Gesprekken met mensen. Menselijke gesprekken met goede, leuke, interessante, intelligente mensen. En vandaag een zeldzame gast. En hij is hier. Thierry Baudet. Thierry, een hele goede avond. Hoe is het met je?
Hallo. Heel goed. En ik vind het ontzettend leuk dat we dit gesprek hebben. Echt heel leuk, want je hebt zo'n bijzondere rol in Nederland gespeeld het afgelopen jaar. Ik heb je heel vaak bekeken en bewonderd. En ik vind het waanzinnig dat wij nu vlak voor de verkiezingen nog even met elkaar praten. Ik vind het echt heel leuk.
Nou, dat is heel goed om te horen. Het is mooi om te horen. Ik zal allereerst even zeggen, dan gaan we in een gesprek. Maar ik wil ook mijn waardering uitspreken voor het feit dat jij uiteindelijk ontpopt bent tot een echte vrijheidsstrijder. En dat jij duidelijk ziet wat hier gebeurt en wat hier aan de hand is. En het is lastige om dat zeg maar in het politieke krachtenveld natuurlijk te doen. Om gewoon daadwerkelijk de waarheid te spreken. En er echt voor te gaan. En ik vind het inspirerend. Ik vind het fantastisch dat je het doet. Wat is jouw gevoel? Het is heel slim dat je ook zo'n campagne voert. Dat je echt gewoon naar buiten gaat. Dat je echt gewoon in contact staat met mensen. Wat is jouw gevoel bij mensen? Ja. Worden ze wakker? Hebben ze het gehad? Zien ze wat hier aan de hand is? Zien ze dat dit een enorme gegrijp is naar onze vrijheden? Zien ze het?
Ja, nou dat is wat ik me de hele dag afvraag. Dus wat wij nu doen, misschien heeft iedereen gezien, maar ik ben al een maand elke dag op 2 plekken tegelijk aanwezig. Dus 's ochtends om 11 uur en 's middags om 3 uur. En dat is crisscross door het land. We hebben een soort Amerikaanse, transformer noemen wij het zelf. Een soort vrachtwagen die je kan openklappen en met een bioscoopscherm erbij. Heel tof. En overal waar we komen, staat het vol. En de gemeentes, daar moeten wij natuurlijk mee aan het onderhandelen. Dus burgemeesters, die vinden natuurlijk helemaal niks dat we komen. Dus we worden dan regelmatig nog de dag van tevoren, of een paar uur zelfs van tevoren pas, zeggen ze van oké, het mag. Want op zich hebben we grondwettelijk recht om te demonstreren. Maar dus echt op het allerlaatste moment kunnen we het pas aankondigen. En we worden dan ook vaak naar een buitengebied verbannen. Dus bijvoorbeeld in Zaanstad stonden we in een moeras, letterlijk. En er moest een trekker van een boer, die moest onze truck zo helemaal door dat moddergebied zeg maar trekken, zodat we überhaupt daar neer konden zetten. En mensen stonden tot hun enkels in de modder. Maar het staat dus overal vol. En echt serieus vol. Echt zo vol dat mensen moeten worden tegengehouden, dat er een politie met dranghekken. Vandaag was ik in Tilburg in de middag en er stond gewoon 1000 man. En vanochtend 10 uur was ik in Zeeuws-Vlaanderen. En daar waren we ook helemaal naar een industrieterrein verbannen. En daar staat dan ook gewoon 350 man, weet je. Dat is echt waanzinnig. Dus dat geeft me een mega positief gevoel. En het is ook heel leuk, want ik heb natuurlijk al een paar campagnes gedaan. En het is een veel diverser publiek. Dus je hebt heel veel mensen met kinderen, wat ik waanzinnig vind. Heel veel vrouwen ook, moeders, weet je. En ook oudere mensen van 80. Die helemaal klaar zijn met die coronamaatregelen. Maar ook heel veel mensen met een migratieachtergrond. Dat is echt fantastisch om te zien. Het is gewoon iedereen. De hele dwarsdoorsnede van de samenleving. Dus dat is door het dak. Maar ja, ik zie ook die peilingen. Jij ook waarschijnlijk. Ja. En ik zie wat ze allemaal op tv vertellen en doen. En het is alsof er twee realiteiten zijn voor mij. En ik ben elke keer aan het switchen van wat klopt nou en hoe zit het nou? Leef ik in een soort bubbel van mensen die, waar ik ook kom, toevallig allemaal mega enthousiast zijn? Of klopt de werkelijkheid van de peilingen en van de media gewoon totaal niet?
Nou, ik denk dat we wel kunnen concluderen dat we geleerd hebben de afgelopen tijd dat wat de media uitstraalt niet klopt. En peilingen, er zitten er ook eigenlijk altijd naast. Het is een manier. Ik ben ervan overtuigd dat ze proberen de publieke opinie te beïnvloeden door allemaal van die peilingen, de uitslagen en het uitleggen van peilingen. Het is natuurlijk ooit in Amerika begonnen om dat te doen. En dat is gewoon een soort van, dat gebruiken ze in het schaakspel, om het maar zo te zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat de peilingen niet kloppen, Thierry.
Nee, maar het is ook weer niet zo. Tenminste, ik heb nog nooit gezien dat de peilingen er 30% naast staat of zo. Weet je, dit is natuurlijk altijd wel. Ja, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. We hebben een record aantal nieuwe leden die binnenkomen. Echt belachelijk ook. Afgelopen maand meer dan 5000 nieuwe leden. Dus deze maand, hè, in maart, dus in 2 weken. Sociale media statistieken gaan door het dak. Dus, maar toch. Ik kan me bijna niet voorstellen dat misschien wel, hè? Kijk, misschien het zou kunnen dat op woensdagavond dat we gewoon met 28 zetels daar de kamer binnen lopen. Dat zou natuurlijk
fantastisch.
Het mooiste moment. Het zou echt ongelooflijk zijn.
Ja.
Dat ze er allemaal naast zaten, dat ze geen idee hadden. Ja, ik vergelijk het wel eens met dat moment van die beurskrach in 2008. Toen hadden ook alle credit ratingbureaus en alle banken en zo. Niemand zag het aankomen. En van de een op de andere dag veranderde de wereld. Ja. Kelderde de markt. Weet je wel. Dat zou woensdag kunnen gebeuren.
Maar we leven ook in een tijd, Thierry, die ongelooflijk is qua een manipulatieve tijd. Waar dingen gewoon niet zijn meer zoals ze zijn. Maar waar het we leven in een compleet manipulatieve wereld. Een schijnwereld, om het maar zo te zeggen. Het beste voorbeeld is natuurlijk het hele corona-verhaal. Het feit, als je kijkt naar de verkiezingen in Amerika, als je over peilingen hebt die niet klopten. Want met al die peilingen zeiden dat Joe Biden makkelijk ging winnen. En je zag uiteindelijk moesten ze vals spelen om Joe Biden te laten winnen. Maar goed, dat is mijn mening over het hele verhaal. Maar statistisch gezien zie je dat ook gewoon heel duidelijk. Er is zo veel wat op dit moment. De misleiding is zo groot op alle vlakken. We krijgen de waarheid niet meer. En daarom vind ik het wel mooi. Ik bedoel, ik krijg heel veel energie van de waarheid spreken. En ik zie dat ook aan jou, dat je energie krijgt door gewoon echt aan te tonen wat hier aan de hand is.
Ja dat is magisch. De waarheid heeft een enorme kracht in zich. En dat is ook wat mij het afgelopen jaar echt heeft opgevroten. Eigenlijk al sinds de Provinciale Statenverkiezingen. Dat was allemaal helemaal, de lijn ging omhoog. En toen hadden we dat gewonnen. En toen merkte ik dat is dus 2 jaar geleden, dat er ineens binnen de partij, maar ook natuurlijk van buiten, totaal andere machinaties gingen werken. Dus het ging ineens om macht. Het ging niet meer om energie en ideeën en inderdaad de waarheid en zo. Maar toen heb ik allerlei gevechten moeten voeren. Ook met name intern. Laatstelijk in november. Om dit weer te kunnen doen.
Ja.
En als ik nu ook zie hoe de mensen die dan zijn weggegaan bij ons, hoe die zich voortmodderen met allemaal ik zou dat absoluut niet willen doen. Ik zou dat absoluut niet kunnen, dat politicusje spelen. En ook als ik die debatten zie, Rutte en Wilders en Hoekstra en Marijnissen. En weet je, dat is toch helemaal, daar zit toch nul inspiratie in. Dat is toch helemaal niks. Ik begrijp niet hoe zij dat wel volhouden.
FVD werd gewoon op een gegeven moment. Dat is natuurlijk wat is zo voorspelbaar. Het gebeurt altijd. Je wordt groot, je hebt een fantastische uitslag. En dan iedereen wil die macht claimen. En iedereen wil ook het succes claimen. En mensen vergeten wat de essentie is. Mensen willen verandering. Mensen willen niet gewoon nog een keer zo'nzelfde VVD Plus of VVD Light. Niet hetzelfde. Mensen zijn het spuug zat met die gasten, met die partijen, met die politici, met die leugenaars. Mensen willen echt iets anders.
Ja.
Ja, en zo, dat heb je nu. Dat doe je nu weer.
En nu is er echt iets te kiezen.
Ja.
Jij hebt daar natuurlijk... Maar jij hebt ook echt... Ik denk dat jouw rol in Nederland is van zo'n enorm belang geweest. Want je hebt nou niet zo vaak gasten. Dus je hebt natuurlijk niet zo vaak iemand die dat tegen je kan zeggen. Maar dat wil ik toch even zeggen. Want jij hebt zo'n beetje single-handedly dit pad geëffend. En ik ben natuurlijk in het begin helemaal fout geweest. Ik dacht echt van, Wuhan, hè, daar staat een virology laboratorium. Geheime diensten doen allemaal heel erg paniekerig. Nou, het zal wel een biologisch wapen zijn, weet je. Het zal wel iets heel gevaarlijks zijn en dat weten we nu nog niet. En dus moeten we de boel op slot gooien en zo. Godzijdank is het dat allemaal niet gebleken.
Ja.
Maar we gingen allemaal mee in dat narratief. En je had de beelden van dat mensen die dood neervielen op straat. En wat dan ook maar. En jij zei ook al, volgens mij bijna een jaar geleden, van ze willen met die vaccinaties aan de gang.
Ja.
En dat was voorbij mijn voorstellingsvermogen. Ik denk dat heel veel mensen het hebben trouwens hoor. Maar dat het nu, dat dit allemaal maar normaal is. Ik had me dit nooit kunnen voorstellen. Het is zo snel gegaan.
Ja.
En ja, dan krijg je inderdaad je partij krijg je niet mee. Of ik kreeg mijn partij in eerste instantie niet mee. Of de helft kreeg ik wel mee, de helft niet. En ik heb je ook wel eens opgebeld. Van, joh, dit staat zo onder spanning. Het is echt ongelooflijk hoe dat allemaal ging. En hoe bang mensen waren om bijvoorbeeld die vergelijking te maken met griep. He, dat is ook op alle sociale media platformen. Je post wordt meteen verwijderd op Facebook en zo. He, als je corona en griep vergelijkt. Dat is echt... Het grote taboe, dat mag niet.
Nee.
En dat was natuurlijk ook... iedereen zei het hele tijd griepje. Hè? Griepje.
Ja.
In plaats van griep. Gewoon een serieuze doodsoorzaak. Griep.
Griep is heel heftig. Er bestaat geen onschuldige griep. Ze vergelijken het met een onschuldig griepje. De griep is nooit onschuldig. Het bestaat niet. Een griep is dodelijk. Het is heel gevaarlijk. Voor jongere mensen, maar zeker voor de oude mensen... is dat is gewoon een gegeven. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Wauw. Maar het grappige is dat... Wat was voor jou dan het moment dat je dat toch zag? Want ik heb jou in het begin inderdaad wel gezien. Dat ik denk van, goh, hij valt daar ook voor. En dat vond ik verbazingwekkend voor iemand die ook bijvoorbeeld de climate hoax... en het climate change en alles. Jij ziet het exact, perfect, precies wat hier speelt. Maar dit was toch een ding dat raakte of zo. Of was het even een gebrek aan scherpte of zo? Maar of wat was dan het moment dat je... Want nu zie je het heel duidelijk. Nou, ik heb het een beetje weer terug. Maar nogmaals... Die energie die je nu hebt, ja, als je dat verhaal van die vaccins had moeten verkopen, dan had je daar niet zo gestaan voor die 1000 mensen, denk ik.
Nee, absoluut niet. Nee. Nou, ik denk dat bij mij kwam het vanaf april, mei, zo'n beetje.
Ja.
Dus toen zag ik die sterftecijfers en toen dacht ik, hé, hier klopt iets niet. Gemiddelde leeftijd 83 of daaromtrent. Mortaliteitscijfer werd toen al heel snel naar beneden bijgesteld. Eerst ging het om 4% of 6%. Nou, dat bleek dus ver onder de 1 te liggen. En nu weten we het is 0,23% zo'n beetje. Maar dat was ja in april. En toen zag ik ook dat al die maatregelen die kwamen... dat daar geen enkele logica meer in zat. Je mocht bijvoorbeeld niet met je bootje varen in Amsterdam.
Niet zingen. Je mag niet zingen in de kerk. Je mag niet zingen in de kerk.
Je mag niet zingen. Ja, je mag niet zingen. ja, en toen... toen dacht ik wel van... Oké, dit is overtrokken. Maar toen had ik nog steeds het idee van... Het is een psychologische... Het heeft even wat tijd nodig. Dit zal snel wel weer gaan liggen. Maar toen begon eigenlijk pas de angst.
Ja.
En toen merkte ik dus ook dat er een ontzettende druk uitging van een heleboel mensen binnen mijn partij die daar wel in meegingen. En die daar wel heel... Ik weet niet of ze bang waren voor corona of dat ze bang waren voor de reacties als ze zouden zeggen dat ze niet bang waren voor corona.
Ja.
En dat liep denk ik ook een beetje door elkaar bij mensen. Dus er was gewoon een algeheel gevoel van angst. Van, oh help, wat gebeurt er als we het hebben over... en dan worden we weggezet als wappie en complot. En dat soort woorden hadden veel invloed op sommige mensen ook.
Ook al was het de waarheid, waren ze meer bang om zo gezien te worden. Dit is zo'n slimme manipulatieve truc van de media en van bepaalde krachten om dat zo neer te zetten. En dat mensen weten dat het de waarheid is, maar de durven ze er niet meer uit te spreken, want ze zijn bang voor geframed te worden. Terwijl de waarheid moet altijd leiden. Nou ja, goed, ja. Ja.
Ja. Ja, maar die angst is super sterk voor mensen. En dat soort frames werken mega goed.
Heel goed.
En toen heb ik me... Ik herinner me ook dat we toen... En ja, dit is heel interessant, hè, met die peilingen. Maar ik herinner me dat we toen... We stonden geloof ik op 15 en we gingen toen naar 10 zetels in de peilingen. Dus in de lente of zo was dat in mei. Dat is even een tijdje geen peilingen gedaan. En toen ineens kelderden we met 5 zetels. Nou, toen was er dus zo van, oh, maar waar komt dat dan door? Komt dat dan omdat we niet kritisch genoeg waren op corona? Of omdat we te kritisch waren? Hè, dan krijg je dus intern spanning. Zo gaat het dan in een partij die snel groot is geworden. Waar allerlei mensen bij zijn gekomen die vooral ook geïnteresseerd zijn in politicusje spelen. In meedraaien in het systeem. In peilingen en dat soort zaken allemaal. En dus heb ik toen in de zomer... toen was er niet zoveel politiek ook en zo. Toen heb ik een boek geschreven over andere zaken. Maar toen in september, toen begonnen ze weer met al die maatregelen. Want we hadden toen een redelijk normale zomer gehad. En toen begonnen ze met een nieuwe lockdown. En toen gingen ze ook praten over de avondklok. En langzaam maar zeker werd het voor mij steeds duidelijker van deze mensen, dit gaat helemaal niet meer stoppen.
Nee.
En toen heb ik dus grote ruzie gekregen.
Ja.
Met ook, het had niet veel gescheeld, hè? Het had niet veel gescheeld of er was in Nederland geen enkele politicus en geen enkele partij die hier fundamentele oppositie tegen voerde.
En dit is zo belangrijk. Belangrijk, Terry. En je hebt mij veel complimenten gegeven, maar dan geef ik jou ook het compliment terug. Kijk, vertel mij mensen in de media zoals ik die gedaan hebben wat ik heb gedaan. Nou, dat is bijna niks. Maar hetzelfde geldt voor politieke partijen, politici. Wie gaat er nou zo duidelijk en hard in met die waarheid? Dat is in de wereld toch ook... Ik zie het niet. Het lijkt wel of iedereen gaat gewoon maar mee.
Nee.
En moet je kijken wat er gebeurt. Want waar hebben we het over? Avondklokken voor een virus. Ja, het virus komt om 9 uur. Snap je? Het is zo erg. Maar het zijn al die... En geen politieke partij die echt gewoon... Ja, ik zeg het maar zo. Met gestrekt been erin gaat. En dat is wat we nodig hebben.
Maar er is ook volgens mij geen enkel ander land een Robert Jensen. Hè, om het pad te effenen. Dus...
Wat denk je dat het is met Nederland? Is dat dan toch het land wat... Ik heb daar ook natuurlijk over nagedacht. Nederland is misschien echt wel een bijzonder land waar wij wel er nog even voor durven gaan of zo. Wat is dat? Ik weet niet. Jij gaat er ook voor. En dit is als politieke partij. Het is mooi. Ja. Het is goed.
Ja, dus 20 jaar geleden had je Pim Fortuyn. En dat was eigenlijk ook de eerste populist, zou je kunnen zeggen. Hè? En daarna kwam Trump, daarna kwam de Nigel Farage en de Brexit en een heleboel andere dingen. En misschien zijn wij nu ook wel het eerste land. En een van de dingen die ik me bedacht is dat we ook het eerste land zijn, in elk geval in Europa, dat grote nationale verkiezingen heeft sinds de uitbraak van corona. Er is geen enkel ander Europees land waar echt grote nationale verkiezingen zijn geweest. Dus het zou best kunnen, als de theorie klopt, hè, van jou, dat er in die peilingen toch ook een enorme... foutmarge zit. En wat ik ook denk trouwens, hè, dat die steekproeven niet meer werken en dat de mensen er al lang klaar mee zijn en dat we wel eens een soort verbijsterende revolte kunnen gaan zien op de 17e.
Ken jij iemand die gebeld wordt voor zo'n peiling? Ik niet. Ik ben nog nooit gebeld. Ik ken nog niemand die... Nooit.
Ik ken ze ook niet. Maar ik ken wel Maurice de Hond persoonlijk. En ik weet dat jij... Ik vind het een hele aardige vent. En ik was het ook met hem eens over de Deventer moordzaak bijvoorbeeld. En daar hebben we ook wel samen dingen opgetrokken. En ik heb hem wel eens gebeld. Ik zei, hoe kan dit nou, joh? Want 17 maart is een referendum over corona. In feite, daar gaan de verkiezingen over. Al die andere onderwerpen zijn echt volstrekt secundair. En er is maar één partij die verwoordt wat toch tenminste 30% van de bevolking moet vinden. Dat kan haast niet anders.
Ja.
En hij zegt, ik zie het niet in de data. Nou, ik weet niet hoe nauwkeurig zijn data zijn enzovoort. Maar goed, als het waar is, dat wat wij denken, wat jij en ik allebei denken, dat er op 17 maart echt iets heel erg nieuws gaat gebeuren, dan zou het kunnen dat op 18 maart de Fransen de straat op gaan. En dat op 19 maart in Italië een grote staking begint. Ja. En op 20 maart de Spanjaarden weigeren om zich nog langer te laten vaccineren. Weet je, het zou, want iedereen kijkt naar Nederland. Nederland is inderdaad een bijzonder land. En Nederland is ook een land. Kijk, die Engelsen, in de tijd dat ik veel met de EU bezig was, iedereen zegt dat die Engelsen, die zijn eurosceptisch. Maar ja, dat zijn ze altijd geweest. En als er weer een eurosceptische partij of zo aan de macht komt in Engeland, of, dan denk ik, oh ja, even braaf knikken en dat waait wel weer over. Maar toen in Nederland nee werd gezegd tegen die grondwet en wij ook groot werden en andere stemmen opgingen, toen schrokken ze echt. Daar hebben ze natuurlijk ook niks mee gedaan. Maar het is wel, Nederland heeft een enorme impact internationaal. En iedereen kijkt naar Nederland. En
ja,
ja, misschien dat wij wel opnieuw echt wereldgeschiedenis gaan schrijven als land. Dat is wat ik de mensen voorhoud als ik praat. En dat is ook echt wat ik ergens wel denk dat kan.
Het is, weet je wat, het grote probleem op dit moment, en ben ik gewoon heel eerlijk tegen je, is niet, ik ben er 100% van overtuigd, die peilingen kloppen niet. Die hebben nog nooit, in de media, wat de media uitschrijft, klopt ook niet. Want Trump had nooit gewonnen in 2016 als je de media had geloofd. Brexit was nooit gebeurd als je de media had geloofd. De FVD 2 jaar geleden was nooit gebeurd als je de media had geloofd. Dus de media uitstraling klopt niet. Peilingen kloppen ook niet, ben ik 100.000%, want die worden gewoon als tool gebruikt, bijvoorbeeld om mensen, een politieke partij ook te beïnvloeden. Bijvoorbeeld net het voorbeeld wat jij zegt. Je staat op 15 zetels. En opeens komt er een peiling 10 zetels. Oh, dan kan de reactie zijn van, we moeten meer pro-corona, meer pro-vaccins zijn. We moeten dat, dus je kan zo op, met peilingen, kan je gewoon echt partijen en politieke stromingen kan je beïnvloeden. Maar hier is het probleem. Het is zo sterk wat hier aan de hand was in 2016 met Trump en met jullie. Kijk nou, ze zijn zich doodgeschrokken toen het FVD, toen jullie wonnen 2 jaar geleden, doodgeschrokken. Dus ik ben bang dat de enige manier van die gasten om nog te winnen is vals spelen. En ik heb het gezien. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat dat in Amerika gebeurd is. Ik vind die 2,7 miljoen stemmen. Die gewoon 2,4 miljoen stemmen. Die gewoon nu per post worden gedaan. Dit is exact het scenario wat in Amerika is gebeurd. Waardoor die hele verkiezingsuitslag gewoon niet klopt. En dat gaat op een dag gaat dat uitkomen. En dat bedoel, iedereen ziet het al. Het is hetzelfde met het corona. Het is hetzelfde dat je een jaar geleden zegt van, het is hetzelfde als de griep en je wordt een jaar lang weggezet als een idioot. En u heeft, ik bedoel, ik heb het fragment hier, dat hoeven we niet af te spelen, maar Wieberende van Haga, fantastische gast bij jou, die heeft gewoon Van Dissel, hij heeft toegegeven dat het hetzelfde is als de griep. En de griep is verdwenen.
En het is van YouTube verwijderd, hè? Het is van YouTube verwijderd.
Dus de waarheid wint niet meer. En er wordt vals gespeeld. En dat is echt een grote kans wat gaat gebeuren op de 17e, 18e. Maar ik wil wel ook zeggen, ga door, Thierry. En wij moeten door. Ik ga door, jij gaat door. En we gaan met z'n allen door. Ja. Want die waarheid moet winnen. Laat je nooit demoraliseren. Ja. Wat er ook gebeurt
nou,
volgende
wat
week.
Wat ik nu zeg over dit stemproces is van, we gaan dit gewoon heel scherp bekijken.
Ja.
Maar ik moet nog, dus we hebben Kamervragen gesteld en ik heb antwoorden gekregen. Ja, het zijn hele vage antwoorden. Want inderdaad, over de briefstemmen, niemand weet waar ze worden opgeslagen, wie er precies toegang op houdt, wanneer worden ze geteld, wie kijken er mee als ze worden geteld. Krijgen de mensen die wiens stem wordt geteld ook bevestiging dat hun stem is verwerkt? En wat gebeurt er met de stemmen die niet per post worden verstuurd? Het is allemaal totaal onduidelijk. En ik ga gewoon door om te proberen dat allemaal boven tafel te krijgen. En ik wil wel, ik moet een beetje uitkijken, hè, dus om te zeggen van, ik weet dat niet. Ik weet gewoon dat ik een heleboel dingen niet weet over dat stemproces. En ja, dat het dus super belangrijk is om daar enorm scherp op te letten en te kijken wat gebeurt er met al die stemmen. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je veel verschillende partijen hebt, dat het op zich moeilijker wordt om te frauderen dan als je maar 2 hebt. Want als je er 2 hebt, dan kun je gewoon, 100.000 stemmen laten bijdrukken van 1 iemand. Maar als je 14 partijen hebt, dan werkt dat natuurlijk veel minder effectief.
Ja, maar je kan net even. Ik zie de headline al voor me op de 18e. Sigrid Kaag doet het beter dan ooit tevoren. Gaat een belangrijke positie in de formatie spelen. Weet je kan net even die ene partij net wat meer geven, zodat het rekensommetje uitkomt zoals zij het willen. Maar ik bedoel, ik weet het ook niet. En ik hoop het beste, maar als ik mijn gezond verstand erop loslaat, als ik zie wat het afgelopen jaar gebeurd is, dan is dit is zorgwekkend. Maar een van de dingen wat jij zegt, leg me
dat probeer wel iedereen te motiveren. Ik spreek nu mensen die zeggen, heeft het nog wel zin om te gaan stemmen? Ik zeg iedereen, ga gewoon stemmen.
Juist.
Doe juist in ieder geval mee alsof het proces eerlijk gaat. En dan zien we daarna wel wat we er nog van kunnen maken. Maar ga wel stemmen. Dat is wel heel belangrijk.
En hoe meer er gestemd wordt, hoe lastiger het voor die gast is. En hoe eerder, dat gaat ook gebeuren in Amerika. Dat komt een keer echt uit wat daar gebeurd is. Daar in Pennsylvania en in Georgia. En dat ze dat gaat naar buiten komen. En
dat ja, is, denk je dat? Maar waarom dan?
Nou,
Ik weet niet of dat er ooit nog naar buiten gaat komen.
Nou, omdat ik geloof dat de waarheid...
Misschien wel niet.
Ik geloof dat de waarheid uiteindelijk wel wint. En er zijn echt wel heel veel mensen mee bezig om dit op boven tafel te krijgen. Dat geloof ik echt.
Ja.
Dat geloof ik echt. Maar dat is misschien... Noem het hoop, maar ik bedoel, het zal uiteindelijk... het is, weet je, de leugen die hier verteld wordt op alle vlakken is zo groot. Maar jij zegt dus... Kijk, wij weten in de Tweede Kamer, weten wij niet hoe dat nou precies gaat met die stemmingen. En dat is toch bizar? Want dat
klopt.
Wat is er met al die gasten? Met al die gasten die aan die Tweede Kamer zitten? Dit is hun business. Dit is waar ze van afhankelijk zijn. En het wordt ze niet uitgelegd hoe ze worden afgerekend en wat hier gebeurt. Iedereen zou toch kwaad moeten zijn? Iedereen zou toch kwaad moeten. Wat is er met die gasten? Hetzelfde. Ja. Beetje, ik wil even
maar dat vind ik ook zo raar. Want ik heb dus vragen gesteld over die stemintegriteit en zo. Maar ook echt vanuit. Ik heb steeds gezegd, jongens, ik weet het niet. Ik ga niet beschuldigen van tevoren. Ik zeg alleen, er zijn heel veel wijzigingen in het stemproces. Hoe zit dat precies? En iedereen valt mij daarop aan. Terwijl ik zou zeggen, bedank mij voor het stellen van die vragen. Iedereen wil toch dat het zo transparant mogelijk is. Maar in Nederland, en dat valt me echt ontzettend op, ook met het hele coronanarratief, de pers is echt de beveiliger, de beschermer geworden van de macht, in plaats van de luis in de pels. En wanneer dat precies gebeurd is, dat weet ik niet goed, maar je wordt zo met zoveel wantrouwen bejegend als je gewoon vragen stelt. Ook van Haga, inderdaad, over bijvoorbeeld die bijwerkingen van die vaccins. Dat stelt gewoon normale vragen. Hoe zit dat met uitbraak van corona in verzorgingstehuizen net nadat die mensen gevaccineerd zijn? En niet één keer, maar in verschillende verzorgingstehuizen. Hoe kan dat? Ja, het wordt gewoon weggestuurd. Van wie ben jij wel niet om dat soort vragen te stellen? Dan staat er in de krant van die complotachtige vragen. En, terwijl, dat willen we toch weten? We hebben toch te maken met de werkelijkheid. Dat is dus niet zo.
Wat is nou een rare vraag aan een vaccin wat in 8 maanden snel is ontwikkeld? En wat iedereen de hele wereld moet nemen van deze gasten, om daar eens vragen over te stellen. Gewoon een vraag. Waarom kan het niet? En waarom
weet je dat trouwens iets wat wij hebben ontdekt, wat heel leuk is. Wist jij dat die vaccins, die zijn dus in een versneld traject zijn ze ontwikkeld, hè?
Ja.
En volgens alle internationale afspraken mag je alleen zo'n versneld traject in als er geen eerste lijns medicijn voorhanden is. En toen ik dat las, toen begreep ik ineens waarom ze hydroxychloroquine en ivermectine zo hebben gecriminaliseerd vorig jaar.
Ja.
Ik vroeg aan Hugo de Jonge van maar HCQ, dat hydroxychloroquine, hoe zit dat dan? Ja, kwakzalverij, wappie, meteen moest dat weg. Ja, nou ja, daardoor zijn we in dat versnelde traject gekomen.
Het moest allemaal nieuw zijn. Het moest allemaal eng zijn. Het moest allemaal gevaarlijk zijn. Ja. Want anders waren we nooit hier gekomen natuurlijk.
Anders hadden we nooit vaccinatieplicht gekregen. Ja.
Hey, Thierry, even een vraag. Dit fascineert mij. Want jij ziet die mensen. Ik kijk die mensen in de ogen. Hoe kunnen ze zo glashard, keihard liegen over dit? Weten ze het niet? Denken ze anders? Hoe werken die breinen? Zij weten toch ook. Die Van Dissel is niet dom. Is niet dom. Hij weet dat het de griep is. Hij weet wat hij daar zit te verkopen. Die doodenge Ernst Kuipers ook. Maar ook die De Jonge en zo. En de Rutte. Hoe kunnen ze het? Dat moet jij toch ook. Ik weet, jij als mens. Daar denk je over na. Maar jij ziet ze in de ogen. Wat is dit?
Maar er is ook nog een missing link die ik niet snap met dat Build Back Better.
Wanneer kan je iets terugbouwen? Dan moet iets gesloopt worden.
Dat veronderstelt zoveel kwaadaardigheid dat ik kan dat bijna niet geloven. Zoveel
nou, geloof het! Geloof het! Kapot... Geloof het gewoon! Het enige wat dus ik kan het niet geloven en geloven is geloven!
Maar het is natuurlijk krankzinnig dat in het jaar 2021 iemand werd vervolgd wegens het schudden van handen en het eten van haring.
We moeten gewoon door. Wat gaan we anders doen? Dit is wat we gaan doen. Dat wil ik van je horen.
Dit is de strijd van ons leven.
Het strijd van ons leven.
Dit is de strijd van ons leven.
Trek samen met Jens Babbat en strijden voor een eerlijk geluid. Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid. Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar jensen.nl.